Beste vrienden, het is 8:30, hè? Zullen we gaan beginnen? Hartelijk welkom weer, ook degenen die thuis meeluisteren. Fijn dat we weer zo een avond mogen hebben. In een wereld waar veel onzekerheid is, hè? Onrust, mogen wij zo'n avond hier hebben. En ik stel voor dat wij gaan zingen het lied van Ene Koning, Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van Ene Koning zingen. Psalm 45, vers 1.
Thank you.
weer verder met Paulus' brief aan de gemeente van Filippi. We moesten nog een klein stukje lezen van hoofdstuk 1, de laatste versen, dus 27 en 30. En dan lezen we hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 11. Er staat weer veel in, dus ook nu kunnen we een paar lijnen trekken. Want ik hoop wel dat het duidelijke lijnen zijn. Ja, dus 1 vers 27 en dan het wat er volgt. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, hun wel een bewijs is van het verderf, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hetzelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu ook in mij hoort. Indien er enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Zover dan. Gaan we eerst Gods zegen vragen samen. Want dat hebben wij in alle dingen nodig, Heere. En zeker als het gaat over uw woord. Wat zegt u in uw woord? Wat is de betekenis van de dingen die u ons voorhoudt? Geef ons uw Heilige Geest, Heere. En dat het zo mag zijn dat ook dit gedeelte en deze avond mag zijn tot eer van uw naam, maar ook tot onderwijs van ons, tot stichting, tot bemoediging. Misschien hebben we dat wel heel hard nodig. Tot vertroosting, daar gaat het ook over. En een waarschuwing van uwentwege is ook altijd genade. Als we deze brief mogen meelezen die Paulus jaren geleden geschreven heeft aan de gemeente van Filippi, die er ook niet meer is, en Paulus die er niet meer is, maar die brief is er dan nog wel, mogen we ook dit gedeelte zien als uw heilig woord, dat door uw trouw bewaard is de eeuwen door tot op de dag van vandaag. En dat wij deze brief dan ook mogen beschouwen als een brief aan ons geschreven. Wilt u ons gedenken, Heer, en ieder van ons, ook degene die thuis met ons meeluisteren, degene die niet konden komen in het leven dat vaak druk is, wil ons te allen gedenken in uw trouw en gunst. Ook in zorgelijke omstandigheden, in verdrietige omstandigheden, En alles wat de mens meedraagt met zich in hoofd en hart, wil u nog gedenken, uitkomst geven. En alles wat ons overkomt in het leven, gebruik het, Heere, zegen het tot onze zielenzaligheid en de ere van uw naam. We vragen u dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus willen. Amen. Nou, Paulus schrijft dus vanuit Rome aan de gemeente van Filippi. En we hebben de vorige keer gehoord dat hij de gemeente heeft gerustgesteld. De vraag was dus eigenlijk, Paulus, hoe gaat het met je? Het was hun ter oren gekomen dat Paulus gevangen genomen was. Al heel wat jaren en nu in Rome terechtgekomen was. En hoe gaat het met je, Paulus? En het antwoord was dus, het gaat goed. Ja, hij had het niet over die ketenen, over die soldaat die steeds bij hem was, over de beroving van zijn vrijheid, maar hij zei, het werk van de Heere gaat door. Er zijn predikers ook in Rome, en sommigen zijn wel wat jaloers en achterdochtig, dat is zo, maar ze prediken nochtans Christus en daar verblijd ik mij over. En wat er gebeurd is met mij, ik wil dat gij weet, heeft hij gezegd, hè? Ik wil dat gij weet, vers 12, dat alles wat er gebeurd is tot bevordering van het evangelie gekomen is. Nou, dat is dus een voorbeeld van grote zelfverloochening, als Paulus zoiets zegt. En niet klaagt over uiterlijke dingen, die toch echt wel moeilijk waren, maar het heeft over de Heere en zijn koninkrijk, zijn diensten, dat dat allemaal doorgaat. Dat is echt zelfverloochening. Het voorbeeld van zelfverloochening is natuurlijk niet Paulus, dat is de Heere Jezus, zoals wij in dit gedeelte ook hebben gelezen. Als Paulus dat dan allemaal gezegd heeft, dan zou hij geen apostel zijn als hij dan niet de gemeente ook gaat instrueren, onderwijzen. Hij is apostel en hij heeft dan ook de taak om zich ook met de gemeente van Filippi bezig te houden. En dat doet hij dus ook. Dat is ook weer een vorm van zelfverloochening. Dat hij echt helemaal zich concentreert, niet op zichzelf, op de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeert, maar op de gemeente van de Filippenzen, hè, de gemeente in Filippi. Daar concentreert hij zich dan op. En dat begint in het gedeelte wat wij nu samen gelezen hebben. En dan zijn er vanavond weer drie lijnen die we willen trekken. Hij heeft het tegenover de gemeente Filippi over hun wandel in de maatschappij waarin ze leven, in de wereld van die tijd, hun wandel. Dat ze daarop te moeten toezien hoe hun wandel is. En dan de tweede lijn is, niet alleen dus naar buiten toe, hoe wandel je, hoe sta je in de wereld, maar hoe gaat het in de gemeente? Het gaat om de liefde onder elkaar, dat is de tweede lijn die hij trekt. Liefde tot elkaar. En de derde en de dikste, de grootste lijn die ook wij vanavond willen trekken, is dat hij de Heere Jezus Christus predikt als degene die zichzelf verloochende en daardoor heil en zaligheid verwierf. Daar komt Paulus eigenlijk altijd op terecht, hè? Op het werk en de persoon van de Heere Jezus. Wat er ook gebeurt, wat de achtergrond ook is van dat briefschrijven, wat de situatie in de gemeente ook is, altijd komt hij daar weer terecht. En dat is het mooie in de brieven van Paulus. En hij maakt het dus echt ook nu weer waar vanuit Rome, in zijn brief aan Filippi, ik heb mij voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Nu, de eerste lijn dus, hè. Wandelt waardig het evangelie van Christus, overeenkomstig het evangelie van Christus. U kent het evangelie, het is u bekendgemaakt, vers 27, hè. U weet wat de inhoud van het evangelie is. Dat de Heere genade heeft bewezen aan u en u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht, dat hij in u een goed werk begonnen is. En overeenkomstig dat heerlijk evangelie moet u nu ook wandelen. Als het begint met alleenlijk, dan vestigt hij als het ware daar ook alle nadruk op. Wandelen, dat is een mooi woord, maar het slaat hier op hun burgerschap. Het is zo dat Filippi in Europa, die plaats waar Paulus en de zijnen dus kwamen om het evangelie te brengen, dat dat een kolonie was. De Romeinen heersten in die tijd over de wereld en ze lieten elke natie maar een beetje hun eigen bestuur hebben. Zij hadden wel een dikke vinger in de pap, maar dat gaven ze dan wel over aan elk land. Ze moesten natuurlijk wel naar Romeinse regels wandelen, maar ze gaven toch een grote mate van vrijheid. Maar je had ook kolonies, en dat waren gebieden waarin Romeinen, mensen uit Rome, uit Italië, gingen wonen om toch wel een beetje de zaak in de gaten te houden. Kolonies waar ook vaak ex-militairen gingen wonen, en zo was Filippi ook een kolonie. En dat beeld gebruikt Paulus nu, hè, hier. Hij zegt, in Filippi woonden dus mensen die Romein waren, uit Rome kwamen, maar ze woonden in een vreemd land, in een kolonie, in Filippi. En zo, zegt Paulus, moet u ook leven. U leeft dan in de wereld, maar u hoort eigenlijk, u bent eigenlijk een burger van het Koninkrijk der Hemelen. En wat bedoelt u met die wandel? U bent dus wel in de wereld, maar u bent er niet van. En u moet overeenkomstig dat evangelie dan zo leven, dat u weet wat de boodschap is van het evangelie. U bent er ook zelf door gegrepen. De Heere is onder u begonnen met zijn werk, maar het heeft dan ook wel consequenties dat u dus niet leeft voor het hier en het nu, maar dat u wandel moet zijn in de hemel. En dat is een beeld dat Paulus vaker gebruikt. Hij komt over dat wandelen in het hoofdstuk 3 van deze brief nog een keer terug, als hij bedroefd moet vaststellen dat heel veel mensen anders wandelen voor het hier en nu, voor de wereld. En dat mag dus onder christenen niet zo zijn. Het evangelie, waardoor we geroepen zijn uit de duisternis, dat schept dus verplichtingen om de duisternis ook echt achter ons te laten. En dat op een waardige manier. Dat is de roeping waarmee hij dus komt. En Paulus zegt, misschien dat ik u nog zie. Ik weet niet hoe de toekomst zal zijn. Wie weet dat nu wel, hij ook niet. Maar als ik u zie, dan hoop ik toch dat ik u zo mag aantreffen. Mensen die beseffen dat hun burgerschap in de hemelen is. Die wel een taak hier hebben, tuurlijk. En hun positie, hun verantwoordelijkheden. Maar die toch moeten zeggen, onze wandel is in de hemelen. En zo wordt u ook gesterkt in de strijd die er is. Want de kerk hier beneden is wel een strijdende kerk. En dat is vandaag de dag ook nog zo, ook hier in ons vrije, in het Vrije Westen. Maar zeker ook als er vervolging is, dan is er veel strijd. En dat u dan daar door het evangelie geraakt en dat als een norm en maatstaf houdt wat het evangelie ons voorhoudt, zo staat in deze tijd dat het ook kracht geeft, moed geeft, geduld geeft, onderwerping geeft als de wind tegenzit. Strijdende, zegt hij, niet hier voor het geloof, dat is ook wel een facet, maar daar gaat het dan niet over, maar strijdende door het geloof van het evangelie. Dus het is een strijd die op je afkomt, een verleiding om bijvoorbeeld, en daar komen we er nog op terug, de keizer in Rome de heer te noemen, de kurios, en zich aan hem te onderwerpen en niet aan Christus die de heer is. Nee, aan het evangelie vasthouden. Eén is uw meester, één is uw Heer. En wat dan Rome zegt, wat tegen Gods woord ingaat. Wat dus de verzoekingen zijn van de vervolging, daar niet aan toegeven, maar strijden, staande blijven. En dat u ook in geen enkel opzicht verschrikt wordt door degene die tegenstaan. Want als er mensen zijn die het evangelie afbreuk doen, die u moeite en leed veroorzaken, dat is een bewijs dat ze nog midden in het verderf zijn en dat de zaligheid het deel is van u. Want als u de zaligheid kent, komt er strijd op af. Dat kunnen we vandaag de dag ook nog wel zeggen. Als je de Heere kent, komt de vijand er op af. Dan is er ook strijd. En dat is een bewijs dat de vijand echt een vijand is en om zal komen, want dat is het lot van vijanden van God. Maar het is ook een bewijs dat u toch de Heere mag vrezen. Als het rustig is, geen strijd ook, dat is toch wel een veeg teken. Daarom onderzoek u zelf, ook daarop. Hè. En het is genade, zegt Paulus tenslotte dan in dat eerste stukje, dat u mag lijden. Want u staat aan de goede kant. U drukt de voetstappen van Christus. En wij hebben dan nu geen vervolging, maar er zijn heel veel christenen in de wereld die het wel hebben. Maar ook in je eigen kleine leven, bij de Heerenvrees, die krijgt vervolging. Die krijgt dus te maken met Satan, de zonde die op gaat spelen, de bezoekingen en verleidingen van de wereld. En je gaat het ook ondervinden dat je maar een vreemdeling bent op de aarde. En dan word je als een vreemde gezien, eigenaardig, raar. Je loopt niet mee met de massa. Je hebt een andere idee, een andere gedachte over heel veel dingen. En dat kan je eenzaam maken, maar houd moed, zegt Paulus als het ware, tegen de Filippenzen en dan ook tot ons. En Paulus zegt, ik heb diezelfde strijd en dat hebben jullie nu ook. Nou, dat is dus de eerste lijn die hij aangeeft in dit gedeelte. Om als een vreemdeling hier op aarde, als een inwoner, een burger van het Koninkrijk der Hemelen, staande te blijven en te blijven bij het evangelie. Bij de boodschap van zonde en genade. De boodschap van twee wegen. De boodschap van Christus Jezus en die gekruisigd. Van het werk van Christus dat al genoegzaam is en waar niets meer bij hoeft aan onze kant. Die boodschap van het evangelie. Daaraan vasthouden. Want vervolging kan er zijn door de wereld, maar ook binnen de kerk, als het evangelie afbreuk wordt gedaan en een andere leer wordt geleerd. Dat zegt Paulus weer op andere plekken en daar gaan we dus nu aan voorbij. De tweede lijn, Paulus die gaat ook zeggen, ja, we moeten niet alleen in deze tijd staande blijven en tegen de verleidingen en de wereld strijden. En dat allemaal door het geloof en dat allerheiligst evangelie. Maar ook naar binnen toe moet er onderlinge liefde zijn. En dat is echt wel heel actueel, hè, als Paulus daar en Gods woord nu ons ook daarop wijst. Er is in de wereld geen liefde, geen zelfverloochening, geen gaat u maar voor, enzovoort. En dat moet er onder christenen wel zijn. En dat is de roeping, en dat zal ook het christelijk leven doen opvallen in de wereld. Christenen moeten dus in dat moeten niet zeggen, nou je moet opvallen, maar dat valt gewoon op. Een christelijk leven valt vandaag gewoon op. En dan is het een leven van zelfverloochening. Een ander helpen, niet alleen het jouwe zoeken, bezig zijn met jouw wereldje en al de dingen die daaromheen bijkomen, maar met de ander bezig zijn. Binnen de gemeente, ja, dat allereerst dus. Ja, dat allereerst. Binnen de christelijke gemeente moet dat echt functioneren. Daar moet je het ook leren. Natuurlijk moeten we ook midden in de wereld voor onze naasten die we tegenkomen, ook de wereldse naasten, moeten we zorgen, omzien naar. Maar het gaat even om het feit dat er van de kerk een boodschap moet uitgaan. En dat er een liefdeboodschap van de kerk moet uitgaan. Een boodschap van zelfverloochening. Een niet zoeken van de dingen hier en nu, maar het bezig zijn met de ander. Niet leven voor jezelf als een grote egoïst, maar de christelijke naastenliefde betonen. Binnen de gemeente en daarbuiten. Dat is ook wel echt nodig dat Paulus dat ook zegt, hè, en daarop wijst. Want binnen de kerk zijn toch ook allemaal mensen, ook na ontvangen genade. Blijft een mens toch een mens en kunnen er dingen verkeerd gaan. Maar wat gaat er van de kerk uit als er verdeeldheid en verwarring is? Het is echt actueel, hè. Wat gaat er vandaag van de kerk uit? Als er dingen gebeuren die we naar buiten toe ineens kunnen uitleggen. Maar zeker ook als er ruzienarigheid is. En dat is iets dat ook opgemerkt wordt. En in de wereld is het ook allemaal ruzie en narigheid. Maar als het in de kerk gebeurt, dan wordt er gelijk gezegd, oh, jullie zijn toch van de kerk? Hè? Zulke dingen, hè? En het geeft geen reclame, natuurlijk. Geen positieve boodschap gaat er vanuit naar buiten toe. Er is, zegt Paulus, vertroosting in Christus. Er is, vers 1, troost der liefde. Er is gemeenschap door de Heilige Geest. Er zijn innerlijke bewegingen en ontfermingen. En omdat die er zijn, zo zoekt dat ook. He, het woordje indien van vers 1 of hoofdstuk 2 moeten we dus niet zo uitleggen van misschien is dat er wel. Dat hoop ik tenminste, als dat er dan is. Nee, hij zegt het is er. Het woordje indien moet u dan meer opvatten als daar er dan vertroosting is, daar u het evangelie weet. Daar u het geheim kent van het evangelie. Daar u weet waar de werkelijke troost te vinden is. Waar houvast te vinden is in de wereld. Omdat dat er is, leef er dan ook naar. En zo zult u mijn blijdschap die ik over u heb, en daar begon hij in hoofdstuk 1 al over, hè, vervullen, volmaken, groot maken. En dat u mag eensgezind zijn, van één gemoed en één gevoelen zijn. Ja, je hebt natuurlijk een heleboel verschillen en die hoef je niet weg te poetsen. Je mag ook blij zijn met allerlei variatie, eigenschappen, talenten, verschil dat er is, ook onder Gods kinderen. Maar er moet ook eenheid zijn. Die verschillen mogen niet zo zijn dat ze dus verdeeldheid werken. Nee, je moet elkaar dan ook aanvullen. Eensgezind, dezelfde liefde, van één gemoed en één gevoelen. Wel, dat is een opdracht aan degenen die werkelijk die vertroosting van het evangelie kennen. Maar ook buiten die persoonlijke geloofskennis daarvan, heeft de kerk toch al een dure roeping in deze wereld om liefde te betrachten. Maar het gaat hier dan vooral om de geestelijke liefde onder degenen die de Heere vrezen. En wat is het erg als dat ook vandaag de dag niet het geval is. Als er ook nu vandaag onder degenen die één zijn toch ook verdeeldheid is. Ook al groet je elkaar als je onderweg naar de kerk gaat. Dan is het toch schrijnend. Hè? Ik ben in verschillende plaatsen, ook ga ik wel eens voor in de HHK. En dan heb je soms een HHK-gemeente vlak naast de PKN-gemeente. En waar de PKN-gemeente ook nog heel orthodox is, gereformeerd. En waar je eigenlijk helemaal geen verschillen hebt. En waar de kerkenraden ook allebei zeggen, ja, eigenlijk zijn we wel één, ja, eigenlijk zijn we wel één. Nou, dan is het eigenlijk heel raar als je dan dat ziet, hè, dat mensen op dat kruispunt, als kerken vlak bij elkaar staan, toch, de een gaat die, en de ander gaat die kant op. Dat is dan niet uit te leggen. Ook onder degenen dus die de waarheid liefhebben, de Here kennen, wat is dat toch ook vandaag de dag erg dat het zo is. Hè? Dat mag ons toch wel verontrusten en doen vragen om die geest van de Heere Jezus Christus, die toch zo nodig is om die eenheid ook meer tot uiting te brengen. En dan hoeven we niet te vragen om vervolging natuurlijk, om verdrukking. Maar dat is wel vaak gezond voor de kerk, hoe vreemd dat ook klinken mag. Dat is wel vaak een soort medicijn waardoor allerlei verdeeldheid gaat verdwijnen. En wij, degenen die dan één zijn, elkaar ook werkelijk zoeken en vinden. Dan hebben we geen tijd om onze eigen kerkjes in stand te houden en kerkmuren hoog op te trekken. Dan gaat het om dat wezenlijke waar het op aankomt. Dus geen twist, geen zoeken van ijdele eer, maar de een achter de ander uitnemende dan zichzelf door ootmoedigheid. Paulus gaat nu dan over naar een ander onderwerp. Nou, toch niet helemaal, maar het verschuift wel een beetje. Hij gaat dan naar het werk en de persoon van de Heere Jezus Christus toe, die toch eigenlijk het voorbeeld is. Nou, daar houdt u misschien niet zo heel erg veel van, hè? Om de Heere Jezus als een voorbeeld te zien, want dat gebeurt dan toch ook in bepaalde kringen, waar de Heere Jezus vooral het voorbeeld is, waar zijn borgschap en zijn middelaarswerk eigenlijk verzwegen wordt, maar waar hij een voorbeeld, een inspirerend voorbeeld voor ons moet zijn. Ja, dat gebeurt. Maar toch wordt hij door Paulus ook hier als een voorbeeld gezien. De Heer Jezus doet het zelf ook, hè? Als hij de voeten van de discipelen was, dan zegt hij, ik heb u een voorbeeld gegeven. Nu gaat het echt om de zelfverloochening en de liefde van de Heer Jezus. Dat is een mooi onderwerp, hè? Daar kun je echt van genieten als je daar goed over nadenkt. En dan zie je ook, als je daarover denkt, wat zijn wij mensen dan toch vaak bezig met allerlei dingen en dingetjes die onbelangrijk zijn, met onszelf bezig zijn. Dan ga je echt zien hoe de Heere Jezus was en voor wie hij zichzelf vernederd heeft. Als we daarvan gaan leren, dan komt er ook een staan in de wereld waardiglijk het evangelie. Als we daarop zien, dan komt er ook een strijd door het geloof des evangelies om nee te zeggen tegen allerlei verleidingen en verzoekingen in de wereld. En dan komt er ook een ootmoed in ons hart, waardoor er plaats komt in ons leven en hart voor de ander. Als we letten op wie de Heer Jezus is. Die gezindheid, dat gevoelen, zegt Paulus, hij bedoelt de gezindheid. Dit gevoelen, deze gezindheid, zei je nu, die ook in Christus Jezus was. Dat is vers 5 en volgende dan, tenslotte, die derde lijn. Het gaat over de gezindheid van de Heere Jezus. Wie is hij eigenlijk, de Heere Jezus? Wel, Paulus zegt het met zoveel woorden, hij is God. De Zoon van God kunnen we dan ook zeggen, natuurlijk. Maar dat betekent dan ook wel echt God. Goddelijk. Met goddelijke eigenschappen. Wie is hij eigenlijk? Over wie het gaat in het evangelie. Het is de eeuwige God. De schepper ook. Die er was bij het begin van de wereld. De eeuwige Zoon van God met dezelfde eigenschappen als God, almachtig, eeuwig, alomtegenwoordig. Dat is de Heer Jezus, die dan, en dat is voor ons niet makkelijk te begrijpen, maar het is wel waar, een tweede natuur heeft aangenomen. Hij was God en hij bleef het ook, ja. Maar hij nam ook een tweede natuur aan. Hij werd echt mens, ons gelijk geworden, zegt vers 7, ons mensen gelijk geworden. En die Godheid dan, dat raakte wat op de achtergrond, nou dat hield hij op de achtergrond. Hij maakte er geen aanspraak op. Hij was ootmoedig. Hij kon dat doen. En dat is het, de betekenis van de woorden uit vers 6, die in de gestaltenis God zijnde, die dus ook God zelf was. Het geen roof hoefde te achten goden even gelijk te zijn. Als hij zei, kon hij zeggen, ik ben ook God. Dat heeft hij ook gezegd toen hij voor de Hoge Raad stond, hè? Het Sanhedrin. Bent u dan Gods zoon? Toen heeft hij gezegd, dat hebt u goed gezegd, ja, dat ben ik ook. En dat was geen rebellie. Nee, zo beschouwden ze het wel. De ogenpriester scheurde zijn kleren. Hij heeft zichzelf God gemaakt. Weet je wel, ja, dat. Maar dat was het niet. Hij kon er aanspraak op maken. Maar in de regel zie je hem gewoon als een mens. Een menselijke natuur had hij. Maar zich ook als mens gedragen. Een positie innemen van gehoorzaamheid, onderworpenheid, ootmoedigheid. Dat heeft Christus gedaan. Die in de gestaltenis Gods zijnde zichzelf vernietigd heeft. En de gestaltenis, een andere gestaltenis. Dan heb je het woord alweer. Vers 6 en 7, dan allebei het woordje gestaltenis. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. Waarom? Ja, dat is nou het evangelie waar het Paulus het ook steeds over heeft. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom ging hij deze weg? Waarom werd hij Adam? Een mens. En dat deed hij om mensen uit de nood, schuld, zonde te verlossen. Ja. Om voor mensen inderdaad de zaligheid te verwerven. Om de weg te gaan die wij hadden moeten gaan, de weg van gehoorzaamheid. Wij zijn ongehoorzaam geworden en wij wilden als God zijn. En dat is onze val geworden. In de gestaltenis van een mens zijn we gemaakt. Maar we wilden als God zijn en dat is nog onze aard, onze natuur zelf willen regelen. Niet vragen, wat moet ik doen? Nee, dat zoek ik zelf wel uit. Ons niet onderwerpen aan God, maar het onze zoeken, zelf beslissen, dat is onze natuur. Wel, en dat is iets dat Gods toorn oproept. Als een mens, Adam in de gestaltenis van een mens gemaakt. Stof zijt gij. Als God wil zijn. Dat is dus majesteitsschennis. Dat is rebellie. Dat is wel rebellie. Adam en Eva. Revolutionairen. Rebellen. En dat is onze natuur geworden. En daar staat dan ook de hoogste straf op. Toch, als we het hoogste gezag niet erkennen, als we God naar de troon en de kroon steken, wat zou dan het gevolg zijn? Maar ja, het evangelie van Gods genade laat ons zien dat de Heer een weg van heil is gegaan en voor revolutionairen en rebellen, opstandelingen, wederhorigen, ongehoorzamen nog genade heeft bereid. Maar die genade is verworven door het werk van Christus, door zijn persoon. En daarom heeft hij zich vernederd en is hij een mens geworden. Om als mens de straf op de zonde te dragen, vanaf het begin tot het einde van zijn leven. Maar waar hier dan de nadruk op wordt gelegd, is dat hij dat gedaan heeft in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan wie? Aan de Vader. Meer gezegd, hier ook, dacht ik, dat het wat hij niet wist, dat hij van zichzelf niet wist wat gehoorzaamheid was. Hè? Dat wist de tweede persoon niet. Nee. Wij moesten hem gehoorzaam zijn. Hij hoefde niemand gehoorzaam te zijn. Maar dat wilde hij nu toch doen. Gehoorzaam zijn aan de wil van zijn Vader om zondaren te redden. Om de straf voor de zonde die zij verdiend hadden te dragen. Maar ook om het leven te leiden dat Adam moest leiden en die een rebel is geworden en die daarom dat leven niet meer kan leiden van gehoorzaamheid. En nu van Christus hand geëist om nu de wet te houden, gehoorzame knecht van de Heere te worden. En dat heeft hij gewillig op zich genomen. Hij die de eeuwige God ook was, vlees geworden. Hij heeft het bewijzen, staat er hier, dat hij gehoorzaam was. En hij heeft daarom zichzelf vernietigd, teniet gedaan. Ja, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben, de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Moest de Heer Jezus dat dan doen? Hij wilde dat doen. Gehoorzaamheid is dan ook in de aard van de zaak iets van gewilligheid. He, gewilligheid. Een kind dat een boodschap moet doen en dat het doet met zo'n gezicht omdat hij geen zin heeft om dat te doen, hij is niet gehoorzaam. Hij doet die boodschap wel, maar hij is niet gehoorzaam. Hij is onwillig. Hij laat het ook zien. He. Ik moet altijd boodschappen doen en zo, weet je wel, zo gaat het dan. Maar de Heer Jezus die laat in die gehoorzaamheid gewilligheid zien. Dat is één, gehoorzaamheid en gewilligheid. Hij wilde de Vader gehoorzamen. En dat heeft hij gedaan omdat hij de Vader lief had. Maar het ging toch uiteindelijk om de redding van revolutionairen. Had hij die dan ook lief? Ja, had hij ook lief. Voor rebellen gaf hij zich over in de dood. Voor opstandelingen. Opdat zelfs wederhorig kroost altoos bij hem zou wonen. Daar gaf hij zich voor over. Hij heeft zich dus in zelfverloochening vernietigd, teniet gedaan, teniet gemaakt. En dat om zondige mensen te bevrijden. En als je daar dan een indruk van krijgt, want ja, hoe gaat het anders? Je kan er niet anders dan een indruk van krijgen en zeggen, o Heere, wat heeft u toch bewogen? Dan kun je Paulus ook een beetje begrijpen dat hij niet klaagt over die ketenen, over die soldaat bij hem en over de beroving van zijn vrijheid. Dan ziet hij dus op wat Christus gedaan heeft. En zou hij dan klagen? En dat zegt hij dan ook tegen de Filippenzen, wees dan nou blij omdat je lijden moet. Je drukt de voetstappen van Christus, niet mopperen, want kijk eens wat Christus gedaan heeft. De Heer Jezus heeft zichzelf vernietigd. Ja. Dat is dus ook waar, hè. De ene kant is, God de Vader trad met hem in het gericht. Dat is Jesaja. behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Maar hij heeft het ook zelf gedaan. Hij wilde zelf teniet worden. Hij kroop in de hof van Gethsemane als een worm. En geen man. Hij de eeuwige God. Ja, als een worm en geen man. Om mensen te bevrijden van het eeuwig verderf. Hij dacht niet aan zichzelf. Hij dacht aan de eer van zijn vader en de zaligheid van zondaren. Geef dat geen liefde in het hart. Verwondering. Zeg je dan niet, Heere, wat heeft u toch bewogen? Wij zijn toch rebellen, of kent u zichzelf niet zo? Moet dat dan? Ja, dat zijn wel dingen die moeten, ja. Trappenmaten mogen verschillen, maar je moet jezelf wel leren kennen en daar zorgt de Heere zelf ook voor. Dat het echt zo is. Waarom moest hij mens worden? Omdat ik een rebel ben, omdat ik als God wilde zijn. Omdat ik mijn eigen wil doen. Omdat ik van het spoor af ben. En niet mijn plek ken. En God als God erken. En zeg, Heere, u bent God. En ik ben maar een mens. Wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, die onderworpenheid. Zo zijn we. We zijn niet onderworpen. Nee, we willen onszelf ook niet vernederen. We kunnen onszelf ook naar ontvangen genade, hoor. Nog groot maken tegenover God. En God ter verantwoording roepen. Waarom? Bijvoorbeeld, hè. Ja, geen mens zijn onder God. Dat is toch wel echt wat de Heere bedoelt. En dan voor zulke mensen. Als je nou jezelf een beetje leert kennen, dan zeg je, ach Heere, wat ben u toch goed. Dat u nou voor zulke mensen uzelf wilde vernietigen. Wat een raar woord is dat, een vreselijk woord. Is dat wel een goed woord? Ja, dat is echt zo gebeurd. Aan het kruis hing hij, Zoon van God. Dat was de gehoorzaamheid. De Vader vroeg hem de straf te dragen en de schuld te voldoen. Dat heeft hij gedaan. Gehoorzaam tot de vloekdood aan het kruis. En ze hebben hem uitgedaagd. De duivel was er als de kippen bij natuurlijk. Die zich overal mee bemoeit. En altijd om Jezus heen zwierven tot aan het kruis aan toe. Hè? En hij gebruikte daar de deftige Joden voor. Indien gij dan Gods zoon zijt. Zo kom maar eens af van het kruis. En dan zullen wij in u geloven. De uitdaging. Hè? Hij was Gods zoon. Maar bewijs dat dan eens. En dat kunt u, als u Gods zoon bent, dan kunt u 1, 2, 3 van het kruis af. En hij zweeg, hè? Ja. En hij gaf van die verleiding niet toe. Want hij was gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Ja, dat is wel een heerlijke koning, hè? Hebt u hem ook lief gekregen? Een beetje lief, hè? Toch? Hebt u hem ook lief gekregen, deze koning, die toch voor zulke monsters als wij zijn de dood in wilde gaan? Geeft misschien ook wel een beetje moed, hè? Toch? Als je jezelf herkennen, dan zeg je toch, gauw, het kan voor mij niet. Nou, kijk dan maar naar Christus. Dan durf u het dan nog niet te zeggen? Het kan voor mij ook. Dan durf u dat toch te zeggen? Als hij dan zo is, dan kan het voor mij ook. Ja, want hij stierf niet voor lieve aardige mensen, maar voor opstandelingen. God de Vader heeft hem, dat is dan het laatste, beloond, hè, voor zijn vernedering. Want God de Vader heeft hem uitermate verhoogd. Waarom? Omdat hij zich zo diep vernederd heeft. God de Vader heeft hem geëerd voor dit werk. En het zal zo ver komen dat ook zondaren hem gaan eren voor dat werk. En hem ervoor gaan danken. Dat hij dat gedaan heeft. Dat is het eerste. De Vader zelf verhoogt hem. Maar ik moet het ook gaan doen, ten tweede. En ik ga het ook doen. als ik zie wie ik zelf ben en voor wie hij zichzelf gaf. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Uitermate. Ja, een allerhoogste plaats heeft hij gekregen. Heerlijker dan Gods kinderen zullen krijgen in de hemel. Die krijgen ook een hoge plaats. Maar God, de Heer Jezus, is uitermate verhoogd. Hij krijgt de plaats aan de rechterhand van God de Vader. Hij wordt de koning der koningen. Hij wordt de Heere der heren. Ja, ik word een geredde zondaar. We zullen ook als koningen heersen tot in alle eeuwigheid als we daar mogen komen. Maar hij is de hoogste koning. God verhoogt hem uitermate. En dat zal blijken ook als hij komt op de wolken des hemels. Ja, als hij komt op de wolken des hemels, dan zullen we God nog niet zien. Wel Jezus, in al zijn heerlijkheid en majesteit. Hij, die door deze wereld verworpen is. Hij die door zondaren aan het kruis genageld is. Hij die veracht is en gehaat. Die zal dan gezien worden op de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Die eer krijgt hij. En hij zal dan ook straks de rechter zijn. Ja, hij zal de rechter zijn. De redder wordt de rechter. Hij die nu de redder is, is straks de rechter. Hij krijgt van God de Vader die eer. Hij zal recht spreken. Ja, dat zal hij doen. Hij zal de een verwijzen naar de eeuwige rampzaligheid. Die macht heeft hij. Hij zal de ander toeroepen, kom in, gij gezegende van mijn Vader. En beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is, vanaf de grondlegging van de wereld. Dat mag hij doen. Hij die daar aan het kruis hing en uitgejoeld en uitgejouwd werd. Die verworpen is door de mensen. Jeruzalem, die het uitgeroepen heeft, weg met hem, kruisigt hem. En heel de wereld zal hem dan erkennen. Verhoogd heeft God hem en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Welke naam? Daar hebben we het al over gehad. De naam van Here. Ja, dat is in het Grieks Kyrios. Maar ze spraken toen allemaal Grieks in die tijd, in die wereld. En ze wisten heel goed wie de Kyrios was. Die zat in Rome op de troon. Dat was de Kyrios. En die wilde ook per se zo genoemd worden. Heel wat christenen zijn de dood ingejaagd omdat ze dat vertikten te doen. Hè? Hem Kyrios noemen. Ze hadden een Kyrios. Dat was de Heere. Nou, die naam heeft God hem gegeven. Heere. De machtige. De koning. Die tot in alle eeuwigheid regeert. En waarom? Omdat in die naam van Jezus, die heerlijke naam die Jezus krijgt van Here, dat vanwege die naam zich zou buigen, alle knieën van iedereen. De engelen zullen buigen dan, de duivelen ook. Die zul je op zijn knieën zien liggen dan, op die dag, voor de Here. Ja? De duivel, ook allemaal, op hun knieën. De wereld, al die mensen die geleefd hebben, die hem niet erkend hebben, ook allemaal op de knieën. Ja, dat is zijn eer. God verhoogt hem, iedereen op de knie. Maar de duivelen doen het natuurlijk niet gewillig. En degenen die God niet vrezen doen het ook niet gewillig. Nee, gehoorzaamheid moet je hier leren. Door de geest van Christus. Hier moet je leren te bukken, te buigen voor de koning. Hier leer je het ook. Hoe dan? Gaat de zweep erover, net zoals Nebukadnezar deed. Knielt! Hè? Zo, allemaal knielen. Anders dan kom je in de vurige oven. Nee. Door de liefde van de heiland vernedert hij het hart. Door de gehoorzaamheid van Christus, de zelfverloochening van de heiland, zijn grote zondagsliefde. Daardoor gebeurt het dat mensen voor hem gaan vallen, de knie buigen. Hier moet het gebeuren. Hier zal het ook gebeuren. Want ja, als dan iedereen knielt voor hem, straks op die dag, dan zullen ook de zijnen knielen. Die blijven niet rechtop staan. Nee, maar die leerden het hier al. Die deden het hier ook al. Ja, waar, in beginsel, met lekker gebrek, maar ze hebben hem leren erkennen. En voor hem te voet vallen. En dat is ook wat we zongen op Psalm 45, van die koning. Hij is uw Heere, dies moet u voor hem buigen. Dat doe je dan niet omdat je bang bent voor het oordeel, bang voor de toren van God, maar knielen doe je dan echt uit liefde. Ja, die gehoorzaamheid heeft ook alles met liefde te maken. Gewillig word je gemaakt. En hoe kom je aan die gewilligheid? Door de gewilligheid van de zaligmaker, die heeft je aangestoken. De gewilligheid om zo'n mens als mij te redden. Dan zeg ik, Heere, u bent al mijn liefde waardig. Nou mag u wel eens knielen voor hem. Ja, je doet het waarschijnlijk wel elke dag toch, knielen voor de Heere. Ja, maar mag je het echt wel eens zo doen dat je voor Jezus knielt en zegt, Heere Jezus, hier is een ellendig zondaar. En ik kom u bedanken, omdat ik zalig kan worden. Dat is knielen, ja. Ik mag uw naam spellen en u danken dat u voor zo'n beest als ik ben, de dood in wilde gaan. Dat is knielen. En dat is hem de eer geven. Dat is zeggen, wat een wonder, Heere, dat u mij op het oog had. Waarom eigenlijk? Dat is knielen. Dat is aanbidden en zeggen, ik heb het helemaal niet verdiend. Nee, Heer, ik heb het niet verdiend. Dat is knielen. Dat is hem erkennen, hem groot maken en zeggen, och, wat heb ik dat ook vaak geroepen. Dat is mijn natuur. Kruisig hem. Dat heb ik ook in mijn binnenste, in de vezels van mijn bestaan. Ik ben ook zo'n eigenwijs mens die alles zelf wil doen. Die niet bukken kan, die niet bukken wil. Dat wist u. En daarom hebt u zichzelf gegeven. En daarom kniel ik voor u. Ik aanbid u, Heere Jezus. En ik heb u lief. En daarom wil ik de wereld haten. Help me daarmee. Daarom wil ik de zonde haten. Help me daarmee. Mijn boezemzonde. Heere, help me daarmee. Geef me veel liefde voor u. Ja, dan zul je straks ook knielen voor hem. En ja, gewillig. Omdat je dan echt ten volle en voor altijd hem de eer kunt geven en hem erkennen als de koning. En met je tong belijden, ja, dat gebeurt dan ook. Maar ook weer zo'n verschil, hè? Dan moet iedereen wel zeggen, hij is de Heere. Maar hier leer je het gewillig. U bent de Heere. Ja, dat is een verschil. Met je tong. En dat zal zijn tenslotte tot heerlijkheid Gods des Vaders. Ja, dat vergeet Paulus niet te zeggen. Want dan gaat het eindelijk ook weer daarom dat Christus door God gezonden is, dat God het plan der zaligheid uitgedacht heeft en dat God zijn Jezus heeft aangenomen en verhoogd En dat zal tot heerlijkheid van God de Vader zijn, omdat hij anderen, zondige mensen, Adams kinderen ook, in en om Christus verhoogt. En dat was dan weer voor vanavond. Over 14 dagen is het biddag, dus dan zal het niet zijn. Die week erop denk ik dan weer. Maar ik zal het wel in het gemeenteblad weer zeggen wanneer het is. Herinnering. Dus dan hopen we elkaar weer te zien. Ik zal u voorgaan in dankgebed dan. En dan zingen we nog een versje uit Psalm 95. Ja, wat een mooie naam hebt u gekregen. Echte naam die u verdiend hebt. Heere, Kyrios. En daarom hebben we het over Heere Jezus. U houdt uw naam, uw roepnaam Jezus ook, zaligmaker. Ja, wat heeft u bewogen, leid ons maar in die waarheid, Heere, door uw woord en geest. En verneder ons maar onder uw machtige hand en doe ons zien wat een rebellen en revolutionairen we zijn. Dat onze natuur is en laat dat tot ootmoed en tot verbrokenheid van hart mogen leiden. En laten we dan voor u mogen leren knielen als een zondig mens, net als de moordenaar aan het kruis. En als zoveel die als een zondaar gekomen zijn tot u en u leerden erkennen als de zaligmaker. Hun hoop leerden stellen op u en ze zullen nooit beschaamd worden die dat dan doen. Moeten ook belijden, Heere, wie we zijn in onszelf. Dat we nu zulke mensen zijn die dat altijd weer moeten leren. En uw geest daarvoor nodig hebben om ons daar te brengen. Maar geef dan ook uit genade die geest, Heere Jezus Christus. En laten we dan ook, als we daarop zien, ons kruis vrolijk mogen dragen. Ook onze moeilijkheden en zorgen en ellendigheden die ons zo neerdrukken kunnen, toch mogen zien als iets dat bij het christelijke leven hoort. En waardoor we sterven aan onszelf. Waardoor we de voetstappen van Christus gaan drukken. Maar waarom we ook mogen hopen dat aan alle leed en lijden, net als aan de zonde als de oorzaak ervan, voor eeuwig een einde zal komen. En dan zult u dan verhogen degenen die zich voor u leerde vernederen. Heb dank dat wij vanavond zo bij elkaar mochten zijn. Verdenk de gehele gemeente. Zegen ook de kerkenraad, de predikant en de zijnen. En wees ons allen nog goed en genadig. Breng ons ook weer op een gegeven moment bij elkaar om dan deze stof te mogen vervolgen. Wil het onze genade verzoenen, Heere, en hoor ons bidden nog. Om Christus willen. Amen. Nou, dan stel ik voor dat we uit Psalm 95 gaan zingen. Twee versjes. Het eerste. Komt, laat ons samen Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. En ook het derde vers, waarin het gaat over deze woorden. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Dus 1 en 3 van Psalm 95.